Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant. En dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken. En vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over een nieuw en toch ook wel merkwaardig fenomeen. De flexwoning. Ineens is eigenlijk elke gemeente heeft plannen om die op grote schaal te bouwen. Het is zo'n beetje het enige antwoord op de enorme woningnood, lijkt het. We gaan daar uitgebreid over hebben met Charlotte Huisman. Welkom, Charlotte.
Hallo.
Je bent jarenlang correspondent in Utrecht geweest. Hebt de gemeentes altijd op de voet gevolgd. En bent onlangs heb je een reis door Nederland gemaakt om eigenlijk te kijken wat er zoal wordt gebouwd aan flexwoningen. Maar om te beginnen, wat is het, een flexwoning?
Nou, een flexwoning is, eigenlijk kun je twee typen wel onderscheiden. De modulaire woning, om het zo maar te zeggen. Dat zijn dan, wat ze vaak vergelijken met Lego-blokjes, hè, woondozen waar eigenlijk al een keuken in zit en een wc. En die kun je dan stapelen op allerlei plekken waar je dat wil. Die kan je ook gewoon vanuit de fabriek met een vrachtwagen ergens heen rijden. En je hebt ook daarin ook wat meer flexwoningen die je meer uit elkaar kunt halen. Dus dat zijn dan meer bouwpakketten. Eigenlijk zijn dat de twee verschillen.
Dus je hebt containers, soort kant-en-klare dozen die je gewoon op elkaar stapelt. En aan de andere kant woningen die je heel snel in elkaar kunt zetten.
En nou zeg jij meteen een woord dat heel gevoelig ligt in deze sector. Daar kunnen we meteen leuk op inhaken. Want container, dat was het eigenlijk ook eerst. Hè? Want de allereerste keer dat ik een flexwoonproject zag, was in 2017 in Utrecht hadden ze een project gebouwd met wel maar liefst echt 600 containers die echt op elkaar waren gestapeld. Mm-hmm. En dat waren ook omgebouwde zeecontainers, dus echt van ijzer en staal. En nou ja, daar is het ook helemaal niet fijn. Daar wonen nog steeds mensen. Als het bijvoorbeeld heel warm is, dan worden ze echt hun woning uitgebrand. Of als het heel koud is. En dat, daar zijn ook wel heel veel mensen die in dit veld werkzaam zijn wel van teruggekomen. Hè? Van dit doen we niet meer. Dus er is wel een enorme ontwikkeling geweest.
Okay, dus het woord container is een beetje besmet woord geworden. Ja, container, daar mag je het zeker niet meer mee vergelijken.
Nee. Want dat is ook eigenlijk waar nu de mensen tegen moeten vechten. Tegen de wooncontainers waarin zielige mensen wonen.
Dat is het beeld.
Ja.
Of studenten.
Ook.
Maar goed, we hebben dus zo rond 2017 begonnen. Dat overal op plekken een beetje aan de randen van de stad ineens van die complexen verrezen. Die toch in ieder geval eruit zagen alsof er wat containers op elkaar gestapeld werden.
Dat was ook zo.
Dat was aanvankelijk vooral ook veel studentenhuisvesting, denk ik. Of wie woonde er toen?
Nou ja, toen is eigenlijk dat concept al een beetje opgekomen. Hè? Want je had allerlei groepen waar gemeenten eigenlijk voor met hun handen in het haar zaten. Ze krijgen van het Rijk elk half jaar de opdracht statushouders, dus vluchtelingen, te huisvesten in hun gemeente. En dat wringt vreselijk met die gespannen sociale huurmarkt. Hè? Bijvoorbeeld in een stad als Utrecht of Amsterdam sta je volgens mij meer dan 10 jaar op een wachtlijst. En dan opeens gaan dan die statushouders voor. Dus eigenlijk willen gemeentes daar iets anders voor. Nou, dan heb je nog studenten. Je hebt ook mensen die uit de GGZ komen, waar ook niet elke buurt op zit te wachten. Dus toen dachten ze, weet je wat, we zetten van die complexen neer. En toen kwamen ze er ook achter van, je kan ook niet alleen maar probleemgroepen erin zetten, want dan wordt het natuurlijk een ghetto met heel veel problemen. Dus toen hebben ze een beleidstaal, heet dat, je gelooft het niet, vragers en dragers. Mm-hmm. Dus mensen die een beetje hulp nodig hebben en mensen die sterke schouders hebben. En die worden dan samengezet. En dat zijn heel vaak inderdaad dan statushouders, dus vluchtelingen met een verblijfsvergunning, met bijvoorbeeld studenten. Maar je hebt ook tegenwoordig jongeren die hun eerste baan hebben, die geen huis kunnen krijgen. Dus al dat soort mensen worden dan samengezet. samen in een complex maar gezet.
In flexwooncomplex. En wat is nou het voordeel van een flexwoning boven een gewone woning? In de eerste plaats dat je het snel neer kunt zetten waarschijnlijk. Maar ook, je hebt bijna geen vergunningen nodig. Of
nou, jawel. Dat is wel een misvatting. Want het is ook voor gemeentes komen er nu dus achter van ja, dat vergunningentraject, dat is echt heel lastig. Dus zo'n flexwoning neerzetten, dat is gewoon een kwestie van modules bestellen bij een fabriek. En die komen dan aangereden en die zet je zo in een paar weken neer. Maar dat vergunningtraject, dat kan soms heel lang duren. Ook, nou ja, je hebt altijd weer bezwaarmakers, hè, dus dat is ook iets. Dus dat gaat allemaal niet zo snel. Het enige is dat je dus op terreinen waar misschien geen permanente woningbouw mag, bijvoorbeeld omdat er een snelweg net te dichtbij ligt of een aanvliegroute van Schiphol bijvoorbeeld je hebt er afspraken over gemaakt met andere gemeenten dat je daar niks permanents gaat doen. Dus dat soort terreinen, die kun je dan wel daarvoor bestemmen. Maar dat is wel, dat daar gaan gemeentes dus echt heel erg in teleurgesteld raken. Het is het vergunningstraject is, blijft. Ja, dus we zijn enige, in Nederland.
Want inderdaad, ik rijd nog wel langs Purmerend en daar ligt zo'n flexwoonproject in een soort klaverblad. Weet je, zo'n stukje groen te midden van zo'n provinciale weg. Dus dat kan allemaal.
Dat kan.
En je hebt ook beschreven in je verhaal een complex wat onder de
aanvliegroute. Ja.
Maar je hebt daar gestaan.
Ja.
Vond jij het leefbaar?
Nou ja, ik hou daar niet van. Ik hou niet van geluidsoverlast. Maar je moet ook bedenken, daar tegenover ligt gewoon een woonwijk. Dus die woonwijk ligt daar al.
Dus het is een kleine uitbreiding nog ietsje meer onder de aanvliegroute.
En je kan ook kijken, die mensen die daar wonen, dus heel veel van die woningzoekenden uit zo'n gebied, die zijn gewend aan die vliegtuigen, die leven daarmee. Dus het is daar echt een keuze. En dat maakt het echt allemaal ook wel zo wrang tussen geen woning of een woning onder een aanvliegroute.
Oké, maar dat is het belangrijkste voordeel. Dus plekken die voor permanente woningbouw niet in aanmerking komen, die kun je wel gebruiken. Maar heeft het ook voordeel vanuit het stikstof?
Stikstof bijvoorbeeld kan je ook, want dat zou ook nog wel eens een dingetje kunnen worden als straks de bouw stil komt te liggen vanwege dat de rechter zegt en nu is het genoeg geweest. Dan kun je wel doorgaan met flexwoningen.
Waarom is dat?
Nou ja, er is eigenlijk de enige de uitstoot ook bijvoorbeeld je rijdt alleen maar met een vrachtwagen daarheen en je takelt ze op elkaar. Dus er zijn geen
Er wordt heel
enorme,
weinig ter plekke gedaan.
Er wordt heel weinig ter plekke gedaan. Alles is al in de fabriek gedaan.
Oké, dus dan is het niet zozeer je valt net zo goed onder de regels, alleen er wordt gewoon veel minder stikstof uitgestoten bij deze activiteit.
Ja, sowieso schermen de nieuwe generatie fabriek die deze woonmodules bouwen met hun duurzaamheid. Hè?
Ja.
De CO2-uitstoot is lager. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van hout nu, hè? Houtbouw. Ze zijn heel erg bezig met isolatie. Dus zij zien eigenlijk in die modulaire bouw ook wel een kans voor de toekomst.
Ja. Nog even naar die groepen die ze dan huisvesten. Mm-hmm. Je bent ook in Castricum geweest.
Ja.
En daar heeft de wethouder besloten van alle statushouders gaan in de flex wonen.
Ja.
Zodat ik alle permanente woningen bewaar voor, je zou kunnen zeggen, mijn eigen bevolking.
Voor mijn eigen woningzoekende, ja.
Maar is dat nou, dan krijg je toch die ghetto's waar jij net over sprak?
Ja, kijk, eigenlijk is Castricum ook echt wel een uitzondering. Hè? Dus zo ben ik eigenlijk ook weer in dit onderwerp gerold, omdat ik dat heel interessant vond. Hè? Op een gegeven moment heeft mede op aandringen van de VVD het Rijk besloten van je hoeft die statushouders niet automatisch voorrang te geven voor een sociale huurwoning. En een aantal gemeenten die heeft daar toen op gehapt, waaronder Castricum. En ja, dan ga je dus eigenlijk flexwoningen neerzetten. Niet om er echt wat leuks van te maken, maar om aan je taakstelling te voldoen. En dat hebben ze daar dus ook gedaan.
En hun taakstelling is, ze hebben nog steeds de plicht om zoveel statushouders
dat moet gewoon van het Rijk
te huisvesten.
Ja.
Maar wat voor woningen zijn het?
Nou ja, zij doen dus niet alleen die containers die zij daar neerzetten.
Maar dat zijn wel echt containers.
Dat is echt nog een ouderwets containerproject. Het zijn eigenlijk ook nog eens tweedehands containers. Daarvan zie je echt, hier is gewoon niet heel veel aandacht besteed aan woonkwaliteit, aan comfort.
Maar dat brengen statushouders toch terug tot tweedehands burgers?
Ja, ja.
Tweederangs burgers?
Ja, daar wordt dan ook tegen geprotesteerd. Ja, ja. En ze doen dat ook nog in een soort omgebouwde kantoorgebouwen die dan waar dan ook statushouders kunnen wonen. Ja, en dat is ook. Maar dat gebeurt dus echt alleen daar
maar
eigenlijk.
We hebben toch een bouwbesluit. De woningen moeten toch aan bepaalde minimumeisen voldoen? Of geldt dat voor die flexwoningen?
Nee, want je hebt dus ook een besluit tijdelijke woningen. Woningen die korter dan 15 jaar staan, daarvoor gelden lagere eisen. En dat is bijvoorbeeld isolatie, geluidsoverlast, plafondhoogte, hoeveel lichtinval je nodig hebt, buitenruimte. En je ziet dus dat zo'n wetgeving biedt gemeenten dus de mogelijkheid om daaronder te gaan zitten. Dus eigenlijk woningen neer te zetten die minderwaardig zijn. En dat doen ze nog in Castricum. Maar het interessante is dat er dus ook heel veel gemeentes zijn die zeggen van ja, nee, dat gaan we dus niet doen. Mm-hmm. Waarom zou je nou nu in deze tijd met zulke energieprijzen nog een niet geïsoleerde woning toevoegen? Uit eigen beweging maken die gewoon betere flexwoningen.
Wat waren de beste flexwoningen die je hebt aangetroffen op jouw rondreis?
Die heb ik nog niet eens beschreven. Er zijn zelfs koopwoningprojecten tegenwoordig met woonmodules. En die heb ik gezien in Aarle-Rikstel in Brabant. Daar heb je een klein project waar al dus een aantal met 9 bewoners die dus koopwoningen hebben gerealiseerd. Dus die hebben zelf die modules gekocht. En die hebben
maar
ze
die
ergens
mogen
neergezet,
wel blijven staan.
15 jaar. En daarna gaan ze weer ergens anders.
Hè, maar je koopt ze dan, maar wat koop je dan?
Je koopt die module en je pacht de grond.
Okay.
En je regelt met de gemeente van ja, dan willen we ze daarna nog ergens anders neerzetten.
Maar dan heeft de gemeente wel een plicht om op dat moment weer een andere locatie voor je. Maar dan word je een soort nomade.
Maar daar zeggen mensen ook van ja, maar een gewoon iemand, als je kijkt naar de gemiddelde Nederlander, die woont 7 jaar in een huis.
Ja.
En dan gaat hij alweer verhuizen. En hier heb ik gewoon de mogelijkheid, ze hebben dus een hele lage hypotheek van iets van €500... voor een hele mooie woning in het groen.
Want wat kost die hele woning dan?
Nou ja, ze betalen €500 per maand. Ik denk dat ze 1,5 ton in totaal kwijt zijn.
Ja, dan kan je geen normaal huis meer voor krijgen.
Nee. En ik heb nog in Eindhoven is ook een heel mooi project, maar dat staat dan weer 30 jaar. En dat is ook in het groen. Eigenlijk vind ik dat ook wel heel mooi. Want het is niet alleen natuurlijk die modules, maar ook hoe zet je ze neer. Hè?
Ja.
Niet in verschrikkelijke rijen of in een zieloos blok. Maar bijvoorbeeld in het groen met mooie buitenruimte. Ja, dan is dat echt prima wonen.
Je kan dus onder de aanvliegroute van Schiphol gaan wonen, maar je kan ook in de natuur.
Ja.
Makkelijker.
Ja.
Want je krijgt in de natuur niet zo snel een vergunning voor permanente bewoning.
Nee.
Maar ook voor tijdelijke bewoning is dat veel makkelijker.
Ja, eigenlijk wel.
Oké. Dus dan krijgen we het soort het wilde wonen waar ooit
het was ook natuurlijk tiny houses is natuurlijk eigenlijk ook een soort flexwoning, hè? Dus ja, ik hoop niet dat ik te enthousiast hierover klink. Want ik vind het, ik moet eerlijk zeggen, ik ging hierin als een, toch altijd een beetje zure journalist van, eerst zien dan geloven, is dit allemaal wel zo leuk?
Ja.
En al reizende en kijkend en pratend, dacht ik van, ik zie hier toch wel echt hele, hele leuke dingen.
Ja, en dat zit in die vrijheid, je hebt meer vrijheid.
Ja. Ja, en het is ook de snelheid. Hè? Kijk, even voor de duidelijkheid. Flex wonen is niet de oplossing voor het woonprobleem. Het woonprobleem in Nederland is natuurlijk zo gigantisch groot. Ja, daar zullen we nog heel erg lang tegenaan moeten hikken. Maar dit kan een beetje verlichting geven. Dus als je nu, want wat bijvoorbeeld nu zegt de minister ook, ik ga heel snel heel veel permanente woningen bouwen. Maar ja, dan ben ik benieuwd hoe lang dat nou precies duurt. Hè?
Ja.
En dit kan relatief sneller. Dus, en je ziet dus aan de belangstelling die er dan is als er iets wordt toegevoegd van, ook al heeft het soms zijn minpunten, noem onder een aanvliegroute. Er is, doe het maar en kijk.
Dat maakt je misschien ook wel flexibel. Want er wordt vaak gezegd dat de Nederlandse woningvoorraad vooral niet is aangepast aan de demografie. Hè. We hebben heel veel behoefte aan woning voor ouderen. En die zijn er niet, waardoor heel veel ouderen in eensgezinswoningen blijven wonen en heel veel gezinnen geen woning kunnen vinden. Je zou kunnen zeggen, met flexwoning kun je misschien wat makkelijker aanpassen aan veranderende omstandigheden. En is dat ook wel gewenst?
Ja, dat is zeker. Dat denk ik ook. Kijk, ik moet er ook niet aan denken dat heel Nederland vol staat met flexwoningen. Hè? Ik bedoel, een leuke stad. Ja, dat ziet er toch anders uit dan een modulair gestapelde gebouwen. Maar het kan gewoon, ik vind het een heel vies woord, maar ze noemen het de flexibele schil rond de woningmarkt.
Ja.
Waarmee je dus dan een groep die het moeilijk heeft, kan onderbrengen.
Ja, goed. Volgens mij heeft Hugo de Jonge de opdracht om uiteindelijk 1 miljoen woningen erbij te zetten de komende jaren. Hoe groot is het deel wat flexwoningen voor hun rekening kunnen nemen?
Ja, die getallen die hij noemt in dat verhaal zijn heel groot. Eigenlijk heeft hij het nu over relatief bescheiden aantallen. Zo'n 15.000 per jaar wil hij er toevoegen.
15.000 flexwoningen erbij?
Ja, per jaar. Ja.
En hoeveel moet dat dan maximaal worden?
Ja, stel dat je het er over 100.000 hebt, dat lijkt me al heel wat.
Veel meer moet het er niet zijn.
Ja, ik kan dat nu even niet inschatten. Ik denk dat het ook nog een leerproces is, hè? Want die ontwikkeling is nog aan de gang.
Ja.
Wat interessant wordt is inderdaad van die complexen. Er is natuurlijk ook, het is niet allemaal halleluja in sommige complexen waar bijvoorbeeld staatshouders met studenten samenwonen. Die doelgroepen die allemaal bij elkaar worden gezet. We moeten nog allemaal gaan kijken hoe dat gaat uitpakken.
Maar wat heb jij ervan gezien?
Nou, wat ik zelf eigenlijk een leuk model vind, en dat is wat een gemeente doet als Den Bosch, is ze niet bestemmen voor speciale doelgroepen. Maar gewoon zeggen, we gaan gewoon een goede flexwoning neerzetten. En daar kan je gewoon als woningzoekende op reageren. En dan krijg je dus niet die concentratie van vluchtelingen mensen uit de GGZ. Dan krijg je dus gewoon een
Maar hoe werkt het dan dat degene die het langst op de wachtlijst staan, krijgen dan gewoon die woning als ze dat willen?
Ja.
En dus dan eigenlijk op dezelfde manier wijs je toe als gewone woning.
Ja,
en dan krijg je vanzelf ook een mix, want er zullen ook altijd statushouders
tussen zitten. Precies.
Okay, want dat oorspronkelijke concept van het geforceerd groepen bij elkaar zetten, hebben we daar al idee van of dat werkt?
Nou, het moet niet te geconcentreerd. Daar is men ook wel achter. En ik heb ook wel wat verhalen gehoord dat het op sommige plekken niet zo lekker is gelopen. Bijvoorbeeld in Amsterdam was een complex. Dan waren bijvoorbeeld de statushouders waren grotendeels alleenstaande mannen. En de studenten waren jonge meisjes. Dat leidde niet altijd tot een gewenste mix. En ik denk dat, in dat project in Utrecht, Place to Be You, waar statushouders, mensen uit de zorg, dus die wat zorg nodig hebben, en jongeren samenwonen, daar heb ik ook mensen gehoord dat het daar weer heel erg gezellig is.
Okay.
Dus het is ook bijna afhankelijk van het project.
Ja.
Wat wel een beetje is, niet meer dan 1/3 van 1 groep. Dat is wel een beetje van een moeilijke groep.
Okay.
Dat is wel een beetje nu het leer. Ja, want anders wordt het te overheersend. Dan gaan problemen elkaar versterken. Je kan bij vluchtelingen ook denken van ja, hoe kunnen die dan integreren als ze alleen maar met vluchtelingen wonen? Dat schiet niet op.
Nee. Goed, er zijn dus ook al gemeentes die eigenlijk het opengooien. Iedereen mag zich melden. En wat voor mensen melden zich dan?
Nou, bijvoorbeeld in Eindhoven ben ik bij een project geweest, waarbij daar staan die flexwoningen dan ook 30 jaar. En die staan dus in het groen. En toen hadden gezinnen zoiets van, ja, jeetje, ik kan hier gewoon heerlijk in het groen wonen. Mijn kinderen kunnen naar buiten rennen. De auto's staan een stukje verder. Dus daar, en we mogen zelf samen de tuin beheren.
Ja.
Dus daar blije jonge gezinnen eigenlijk, grappig genoeg. Mensen die van groen houden.
Oké.
Okay. Dus daar werkt het
half
echt.
Kamperen.
Ja, het werd ook al. Maar dat laat het ook zien. Dus je moet gewoon als gemeente wat bieden. Je moet gewoon wat bieden. Als je er gewoon weer een of ander achteraf veldje wat containers neerkwakt, dan wordt het hem gewoon niet. Dan vraag je eigenlijk om problemen.
Ja, Goed, dan hadden we laatst natuurlijk die hoogoplopende discussie. Welke gemeentes vluchtelingen op moesten vangen. Of statushouders en asielzoekers. Toen werden er ook deeltjes gesloten tussen de Rijksoverheid en gemeentes. Van als jullie nou zoveel vluchtelingen opvangen, dan krijg je van mij een flexwoonproject. Hoe werkte dat precies?
Oh, dat heb ik niet helemaal gevolgd. Ik weet wel dat, dat is ook wel heel apart, hoe dat nou gaat lopen. De Rijksoverheid heeft nu 2000 modules, woonmodules besteld. Dus een aanbesteding. En die gaan ze blijkbaar op een gegeven moment
ergens neerzetten.
Nou ja, dan kunnen gemeenten dus vragen, want de gemeenten moeten dat regelen. De
en dan krijg je van dat soort overeenkomsten. Als jullie dit doen dat, voor ons, krijg jij van mij 500 van die woningen.
Ik vind het ook wel een beetje
maar
raar.
Maar Hugo de Jonge koopt zelf gewoon flexwoningen.
Ja, dit is echt uniek hoor, wat er nu aan het gebeuren is. Dus het Rijk heeft een aanbesteding voor 2000 van die dingen. Dus
ja.
En daar kunnen gemeentes dan weer op gaan inschrijven. Dat gaat zich denk ik volgende maand in november gaan we daar meer over horen.
Okay. En waar zit nou de schaarste, Charlotte? Want is het moeilijk om plekken te vinden?
Ja.
Toch nog steeds wel.
Ja.
En hoe komt dat? Want je schetst net dat heel veel mogelijk is.
Ja, kijk, weet je, het Nederland is gewoon een best vol landje. Er zijn maar heel weinig terreinen nog die ergens goed liggen. Want ja, het moet natuurlijk ook niet helemaal in the middle of nowhere liggen. Hè?
Ja.
Het zijn natuurlijk, je hebt ook een doelgroep die niet superrijk is. Dus het zou fijn zijn als er tenminste ergens een bus is. Of een buurtwinkel. Of een school.
Of een Rio-aansluiting.
Dat moet ook nog allemaal geregeld. Dat is ook een bottleneck. Maar het eerste ding wat je moet hebben is een terrein. En,
ja.
En dan vervolgens krijg je nog bezwaren. Dus daar zit toch wel echt het grootste probleem. De rioolaansluiting is moeilijk, elektriciteit, het kan allemaal duren. Maar daar is op een gegeven moment allemaal wel een mouw aan te passen.
Ja, en als je voor zo'n flexwoning weer heel veel voorzieningen eerst moet creëren, dan verliest het zijn aantrekkingskracht. Want
eigenlijk
het fijn
wel.
Is gewoon dat het heel, heel snel moet
eigenlijk
kunnen.
Eigenlijk wel.
Goed, dus jij bent wel ietsje enthousiaster geworden al met al?
Ja, eigenlijk wel.
Vooral als het in het groen wordt neergezet?
Ja, eigenlijk wel. En ik ben ook in een paar van die flexwoningen geweest. Hè? En dan zie ik toch wel echt verschil van of je in zo'n container bent met alles minimaal en superheet in de zomer. En een hele mooi afgewerkte module met 2 verdiepingen, met een prachtige tuin erbij.
Maar dan wordt het ook wel wat duurder, denk ik.
Dat is natuurlijk de andere kant, want je moet investeren in meer kwaliteit. En nu is het idee dat je daarna die module weer ergens anders kan neerzetten.
Ja.
Want anders maak je natuurlijk ook een enorme berg afval als je hem maar even voor 15 jaar zet en bij het grof vuil gooit.
Maar ja, jij kan er natuurlijk niks zinnigs over zeggen, maar toch zal de verleiding niet heel groot zijn om het na 15 jaar gewoon, zeker als die woningen beter worden, gewoon lekker te laten staan.
Dat is verlegging van die duur. Ja, dat is natuurlijk iets, dat zie je eigenlijk altijd overal wel. Dat ze dat dan uiteindelijk wel proberen.
Iets wat tijdelijk bedoeld was en
kijk, het zal nooit permanent kunnen zijn. Hè? Er zit natuurlijk ook een eindigheid aan de tijd dat je iets kan verlengen.
Goed, Charlotte, mag je heel erg bedanken. Blijf het voor ons in de gaten houden. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over de natuur met Jean-Pierre Geelen. En vooral over het feit dat Nederlanders steeds vaker de natuur intrekken, maar dat in de natuur ook nog steeds heel veel beesten rondlopen en dat die steeds vaker op elkaar botsen. Graag tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, ken maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.